Dames en heren, ja, van harte welkom op uw eerste commissievergadering, de commissie Samenleving van 12 april. Het is 8 uur, we gaan van start. U heeft een voorlopige agenda heeft u ontvangen, die is samengesteld door de agendacommissie. En u mag hem zo dadelijk definitief vaststellen. We hebben een aantal mensen op de publieke tribune van harte welkom. We hebben insprekers van harte welkom. We hebben op uitnodiging de wethouder voor het met u in gesprek gaan over een aantal stukken die op de agenda staan. En hij wordt bijgestaan door de ambtelijke ondersteuning. Die zit op de tribune, op de achterkant, voor het geval dat. U heeft vanavond een tweetal B-stukken op de agenda staan. Beleidsregels, vrijlating, giften, participatiewet 2022. En het procesvoorstel integraal huisvestingsplan basisscholen uitvoering fase 1. Daarnaast heeft u een tweetal insprekers. Stemt u in met deze agenda? Dan gaan wij naar agenda punt 2 en dat betreft het spreekrecht van inwoners. Aanwezig zijn mevrouw Terenja Dorst en mevrouw Hedwig Boor. Zij zijn beide vaktherapeuten jeugdhulp en hebben zich aangemeld om in te komen spreken over het onderwerp jeugdhulp en de petitie die ze zijn gestart en vanochtend hebben aangeboden aan de heer Struijf, wethouder namens het college. Mag ik u uitnodigen bij het katheter? We hebben met u gesproken over dat u 5 minuten de tijd heeft om uw woord tot de commissie te richten. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben Terenja Dors. De afgelopen 7 jaar ben ik het gezicht en de woordvoerder van 023 vaktherapeuten. We zijn een netwerkorganisatie van vrijgevestigde praktijken voor vaktherapie in de regio Zuid-Kennemerland en Eimond. Vanmorgen hebben Marianne de Bakker, vrijgevestigd vaktherapeut uit Heemstede, en ik de petitie Contracteer vaktherapie voor jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en Eimond aangeboden aan de wethouder meneer Struijf. Met deze petitie doen we een verzoek om de vrijgevestigde vaktherapeuten op te nemen in de gecontracteerde jeugdhulp per 2023, ook hier in Heemstede. In deze regio zijn er vrijgevestigde praktijken voor speltherapie, muziektherapie en beeldende therapie. Bij ons komen zowel jeugdigen met relatief lichte problemen, en dus niet in aanmerking komen voor jeugdhulp, als jeugdigen met grote problemen. Ouders betalen voor deze eerste groep zelf. De tweede groep heeft een indicatie gekregen voor jeugdhulp, soms van de huisarts, de jeugdbescherming of het CJG. Dit zijn kinderen en jongeren die soms nog niet eerder hulp hebben gehad, maar er zijn ook jeugdigen die al naar eerdere hulptrajecten alsnog bij de vaktherapeut aankloppen. Met een indicatie voor jeugdhulp wordt er maar zelden verwezen naar vaktherapie. Dit komt omdat in 2015 de vrijgevestigde vaktherapeuten niet zijn ingekocht door de gemeente in deze regio. In de loop van 2015 werd duidelijk dat ouders dan een PGB kunnen aanvragen als zij dat de best passende hulp vinden. Dat vaktherapie niet is ingekocht, maar op PGB wordt vergoed, leidt tot veel problemen. Geen vaktherapie kunnen krijgen, direct strijd met het CJG in plaats van samenwerken en hulp, lang wachten op een PGB-beschikking, een beperkt aantal sessies krijgen, ontoereikende budgetten, een eigen bijdrage moeten betalen of deze juist niet kunnen betalen, waardoor hulp ook niet kan starten. De gemeenten hebben het liefst dat er verwezen wordt naar ingekochte zorg. Ook de gemeente Heemstede heeft de afgelopen 7 jaar geen PGB voor vaktherapie willen afgeven. In deze gemeente is men terughoudend met het toekennen van PGB's en wilde men vaktherapie niet erkennen als reguliere jeugdhulp. We hebben de afgelopen 7 jaar vooral veel gesprekken gehad met de gemeente Haarlem en met het CJG Kennemerland over de inzet van vaktherapie en de problemen die gezinnen ondervinden met de PGB. We hebben hiervoor gekozen omdat het onmogelijk was om alle 7 gemeenten tegelijk langs te gaan. De verwachting was dat wanneer Haarlem als grootste gemeente beleid wijzigt, dat andere gemeenten dit veelal zullen volgen. Er zijn in Haarlem en in gemeente Velsen meerdere bezwaarprocedures gevoerd door ouders en zelfs een rechtszaak om verbetering te krijgen in de positie van de inzetbaarheid van vaktherapie en toereikende budgetten. In deze gevallen zijn ouders steeds in het gelijk gesteld. Vanaf maart 2021 hebben we bij de start van de nieuwe aanbestedingsronde jeugdhulp voor deze hele regio duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat gemeenten zorg dragen voor een gevarieerd aanbod van jeugdhulp, verbale en non-verbale behandelvormen. Wij zijn bij alle bestuurlijke overleggen aanwezig geweest over de aanbesteding. Maar duidelijkheid of vaktherapie ook in de aanbesteding zou worden opgenomen, bleef lang uit. Helaas bleek bij het uitkomen van de verwervingsstrategie dat er in perceel 2 geen product was voor de vrijgevestigde vaktherapie. Toch hebben we ingeschreven omdat we wel aan alle gestelde eisen voldeden. En onze inschrijvingen werden afgewezen enkel en alleen omdat er geen passend product voor ons was opgenomen in perceel 2. Omdat wij van mening zijn dat non-verbale therapie binnen de jeugdhulp van grote waarde is, zijn we een petitie gestart om deze oproep meer kracht bij te zetten. Er zijn in korte tijd ruim 650 handtekeningen gezet door onder andere ouders, jeugdprofessionals, leerkrachten en huisartsen. Begin februari hebben we deze petitie aangeboden in de commissie Samenleving in Haarlem en de wethouder de heer Botter. In de eerstvolgende raadsvergadering heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten om een pilot te gaan starten van 2 jaar om vaktherapie voor 2023 op contract te laten werken. Er is hiervoor ook budget vrijgemaakt. De gesprekken over de precieze invulling van de pilot moeten nog starten. We zijn vandaag hier in Heemstede. De komende weken gaan we ook naar andere gemeenten in deze zorgregio met ons verzoek om aan te sluiten bij deze pilot. Maak het ook voor Heemsteedse kinderen en jongeren mogelijk om, indien zij een jeugdhulpindicatie gekregen hebben, gebruik te kunnen maken van de non-verbale en ervaringsgerichte vaktherapie. Dank u wel.
Dank u wel. U mag nog even blijven. Is er iemand die mevrouw De Wit zie ik, meneer Meerhof. Mevrouw De Wit, u wil voor een vraag als u.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor uw inspreken. En fijn dat u ook de stukken van tevoren gestuurd had. Want ik dacht, waar zou dit over gaan? Dus fijn dat we dat even konden lezen. Ik heb eigenlijk een vraag aan u. Weet u of deze zorg voor 2015, voordat die hele verandering kwam, vergoed werd door de ziektekostenverzekering? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja.
En ik had ook nog een andere vraag. U had het over dat er strijd kwam met de CEG. Kunt u daar ook nog wat uitleg over geven?
Ja, dat lukt wel. vaktherapie valt voor 2015 binnen de basisverzekering. Dat valt het eigenlijk nu nog, zeg maar. En dan is het onderdeel van bijvoorbeeld de GGZ. Dus in die zin valt het onder de basisverzekering. En tot voor kort was het mogelijk om uit het aanvullend pakket eventueel ook nog een vergoeding hiervoor te krijgen. Dus viel het niet in de basisverzekering. Het is in... er is een brief uit 2016 van het ministerie aan mij. En die cirkelt redelijk rond inmiddels in Nederland. Want ik heb daar destijds vragen over gesteld. En in die brief staat heel duidelijk dat het geld vanuit de basisverzekering, zeg maar vanuit de jeugd GGZ, is overgegaan naar de gemeente met de jeugdhulp. Zoals er natuurlijk meer potjes bij elkaar gekomen zijn. En daarin staat ook dat de voorwaarden van de basisverzekering niet één op één van toepassing zijn op de jeugdhulp. En dat dus losse vaktherapie, zoals het daar genoemd wordt, ook los mag worden ingekocht binnen de jeugdhulp. Dus als u nog belangstelling heeft voor die brief, kan ik die alsnog sturen. En een deel van die zin is ook terug te vinden in de stukken van de Federatie van Vaktherapie, van de FVB. Dus daar staat ook is ook een hele handreiking van, daar komt die terug. Dus als daar belangstelling voor is, kan ik dat altijd nog verzorgen. Dus dat is het deel van de verzekering. En als het gaat over strijd met het CEG. Hier in Heemstede is eigenlijk zijn heel snel gezegd, wij doen niet aan vaktherapie en eigenlijk niet aan PGB's en die combinatie. Hier in Heemstede zijn de afgelopen 7 jaar niet veel ouders geweest die dat zijn gaan aanvechten. Want mensen willen hulp. En dat is natuurlijk net het probleem. Je vraagt hulp en je wil dan niet in strijd. De strijd in onder andere gemeenten zoals Haarlem en Velsen en Beverwijk gaat er dan dus om dat je een indicatie krijgt voor jeugdhulp, verwezen wordt naar ingekochte zorg. En of dat nou een losse, vrijgevestigde psycholoog is of naar een opvoedpolie of wat er in de regio allemaal is. Als je zegt, ja maar deze therapie past niet voor mijn kind of die organisatie niet, dan heb je in principe binnen de jeugdwet de mogelijkheid om te zeggen, ik wil de ingekochte zorg niet, ik wil mijn indicatie omzetten in een PGB, want wij hebben andere passende hulp gevonden. En dat wordt, ja, dat gaat dan niet erg van harte, laat ik het zo zeggen. Dus dan moet je eigenlijk met de mensen van het wijkteam eigenlijk een beetje gaan soebatten over, ja, maar het mag wel en het is wel een erkende therapie. En dan, ja, dan moet je heel veel moeite daarvoor doen of je krijgt geen toereikend budget. En dus daar zijn heel veel bezwaarprocedures onder andere over gevoerd om maar aan te geven wat voor een soort strijd dat kan zijn. Of zelfs rechtszaken gevoerd die wel gewonnen zijn. Dus uiteindelijk bleken ouders en vaktherapeuten wel goed te hebben hoe het in elkaar steekt. Ja.
Dank u wel, meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Goedenavond. Dank u wel voor het inspreken en het opsturen van de stukken. Met veel belang gelezen en nu geluisterd. Ik vind het ook een duidelijk verhaal. Ik wil eigenlijk het kort houden en zeggen dat ik heel goed naar die pilot wil gaan kijken. Ik ben docent in het middelbaar onderwijs en mentor 15, 16-jarigen. Dus het probleem dat u beschrijft met de zoektocht naar de juiste zorg, juist voor hen die minder verbaal zijn, dat herken ik heel goed. Dus ik wil eigenlijk alleen zeggen dank u wel. En ik ga goed naar die pilot kijken.
Dank u wel. Dank u wel. En ik zag mevrouw Storm, VVD, nog.
Dank u wel, voorzitter. En u bedankt voor het inspreken. Ik dacht maar even voor mijn beeld, hoe zijn de kosten hiervoor in vergelijking met gewone gesprekstherapie? En dat perceel 2, daar was geen passend product voor. Hoe ziet u zelf daar de oplossing voor? Is dat gewoon maak een product of is dat ingewikkelder?
Ja, de kosten als eerste. In principe zijn vaktherapeuten hbo-geschoolde professionals. Dus dat betekent dat in ieder geval onze... Ja, als je kijkt naar wat er aangegeven wordt vanuit de VNG, is er een heel mooi document. Hè, wat zijn de salarisschalen? Daarvan kon je helemaal mooi vaststellen wat zijn de kosten. Ja, dan is het logisch dat natuurlijk onze hbo, dat we als hbo-geschoolde een ander lager uurtarief hebben dan de wo-geschoolde psychologen en psychiaters. Dus in die zin zijn wij qua uurtarief in ieder geval een betaalbaarder alternatief. Even zien, en de andere vraag was
over dat issue met perceel 2, hoe dat ziet.
Oh ja, nou ja, we hebben ons dus vanaf het eerste moment dat er een aanbesteding kwam ons overal laten zien en laten horen. We hebben heel lang geroepen, er is geen product voor ons, er lijkt geen product voor ons te komen. Regel dat nog op tijd, daarvoor zijn we in Haarlem heel veel langs geweest. Eind oktober bijvoorbeeld nog in spreektijd gedaan. Nadat we hebben ingeschreven, nog met de wethouder gesproken en ook een beroep gedaan op stel nog even de selectie uit voor de dialoogfase, want dit probleem is er nog. Dat is gewoon blijven hangen en wij hebben ons dus ingeschreven in de aanbesteding om te kijken, kunnen we dit juridisch daarna nog aanpakken, hè, als het al gesloten is. Daarvan was de kans, we hebben het helemaal met de aanbestedingsadvocaat uitgezocht, dat we misschien die rechtszaak zouden winnen, een kort geding. Maar dan zou je in de dialoogfase komen en zouden de gunningseisen alsnog in juni, september worden vastgesteld. En zou er nog steeds worden gezegd, we vinden dat het allemaal onder een psycholoog moet. Dan hadden we er toch uitgelegen. Dus ik denk, ja, dan win je de dialoogfase, maar daarna toch nog steeds geen gunning. Dus uiteindelijk hebben we dat kort geding niet doorgezet. En vandaar dat er in haar nu als oplossing is, nou ja, doe het dan als pilot. Dan moet het dus buiten de aanbesteding om, want de aanbesteding helemaal openbreken. Dat zag in ieder geval de gemeenteraad van Haarlem niet zitten. En dat kan ik me op zich voorstellen, maar het is dus jammer dat het voor die tijd niet toch is opgelost.
Meneer Zwijnenburg, D66 zie ik nog.
Ja, dank je voor je verhaal. Heel goed om te horen. Ook zeker blij dat Haarlem een pilot is gestart. En ik ben ook echt benieuwd hoe de raad erin zit. Misschien dat wij ook een pilot kunnen onderzoeken. En ik ben benieuwd of het ook wordt gesteund door andere mensen. En of de wethouder dat wil onderzoeken, de mogelijkheden.
Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de inspreker? Meneer Duinker, HBB.
Ja, dank u wel voor het betoog. Ik heb niet gelegenheid gehad om het stuk van tevoren te lezen. Ze zijn voor mij wat te laat aangeleverd. Ik ben ook niet zakenkundig. Ik hoor wat u zegt en ik denk ook dat u waarheid heeft wat u vertelt. Een vraag is, hoe vaak weet u hoe vaak u onverhoopt bij de gemeente Heemstede bent afgewezen? Hoe vaak komt het voor dat iemand hier komt en... Geen nultrekest krijgen, weet je dat?
Oh, dat durf ik niet te zeggen, omdat ik zelf mijn praktijk in Haarlem heb. Ik ben vanmorgen met Marianne de Bakker geweest. Zij is speltherapeute en heeft hier een praktijk in Heemstede. Dus zij had u waarschijnlijk exact kunnen vertellen hoe of wat. Hoe vaak dat gebeurd is. Maar op een gegeven moment, de afgelopen 7 jaar, weet je op een gegeven moment, ze gaan het hier niet doen. Dus hou je eigenlijk ook op om ouders daarover te informeren of met het CJG daarmee aan de slag te zijn. En zij vertelde vanmorgen ook wel, Haarlem of Heemstede is natuurlijk voor een groot deel, ja, zijn mensen met ook, niet allemaal, daar hebben we het ook over gehad vanmorgen met de wethouder, maar ook een groot deel ouders die natuurlijk wel wat meer vermogen hebben en die dan zeggen, dan betaal ik het wel zelf. Maar ja, dat betekent dat er dus ook een groep jongeren is die dit, voor wie dit wel passend is, voor wie dit dus al die tijd niet doorgegaan is.
Dankjewel. In ieder geval, nou, ik sluit me aan bij de collega's over de pilot in Haarlem. Wij zitten natuurlijk nu nog, we worden onderhandeld over colleges, dus het is nog een beetje op dit moment geen tijd om daar uitspraken over te doen. Maar als het een pilot die afspraak of gemaakt, Haarlem die afspraak gemaakt voor een pilot, dan ben ik echt benieuwd naar het resultaat en de onderliggende informatie. Dus misschien kunnen we daarop wachten. Dus,
ja. Nou, we hebben nog de gesprekken hebben gevraagd. Wanneer gaan we starten? Dat wordt pas van de zomer, zeggen ze. Dus wij maken juist nu gebruik van deze periode nog, ook om te sluiten aan bij de pilot. Dus niet iedereen gaat een eigen pilot starten. De jeugdhulp wordt in de hele regio tegelijk ingekocht. De aanbesteding was voor de hele regio bedoeld. Zo hebben wij ons ook ingeschreven. Dus we gaan de komende weken alle andere, we zijn natuurlijk Haarlem geweest, we zijn vandaag hier, alle andere 5 gemeenten in deze zorgregio nog af om alle wethouders te vragen sluit aan bij de pilot. Juist omdat we de inhoud nog met elkaar precies moeten vaststellen.
Dank u wel. Volgens mij zijn er verder geen vragen, maar ik constateer wel dat meneer Zwijnenburg... Oh, mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk nog 1 vraag aan de wethouder. Ik denk dat dat wel handig is. Waarom hebben wij besloten dat wij het niet inkopen? Kunt u daar nog straks een antwoord op geven?
Geen vragen meer voor de inspreker. Dan dank ik u van harte. Constateer ik dat er een vraag ligt van mevrouw De Wit en dat de heer Zwijnenburg ook een vraag eigenlijk aan u allen heeft gesteld. Maar daarbij is wellicht het handiger om eerst iets te horen van de wethouder over de pilot. Wat u mogelijk wat handen en voeten geeft om misschien dan even het gesprek met elkaar aan te gaan. Of u dat nu aangaat, u kunt ook voor kiezen om op een later moment dat in alle rust te agenderen met, dat geef ik u maar mee, dan heeft u wellicht ook stukken erbij en dan kunt u daar wat bedrevener over spreken. Ik geef de heer Struijf het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wilt u dat ik eerst antwoord geef op de vraag van mevrouw De Wit of over de pilot?
De pilot was eerder, geloof ik.
De pilot
maar...
was eerder, oké. Okay, nou goed, de pilot is voor mij onbekend. Dit is iets van Haarlem. Het is een Haarlemse raadsaangelegenheid geweest, motie. Deze week hebben we wel weer een portefeuillehoudersoverleg over de inkoop jeugd. Daar worden we weer bijgesproken over hoe het nou allemaal gaat. En dan zal ik de pilot in ieder geval ter sprake brengen. Want als je natuurlijk regionaal optrekt met elkaar, is het ook wel goed om dit soort dingen goed met elkaar te delen. Zoals we ook net hebben begrepen, is de opzet en de invulling nog onbekend. En ik snap dat ook wel een beetje, want het is nu echt ontzettend druk met diezelfde aanbesteding. Allerlei dialoogfases. Hè. Van perceel 1 is gaande en perceel 2 is net van start gegaan. Dus er wordt heel veel gesproken met heel veel... aanbieders. Dus ik zal nagaan wat die pilot inhoudt en ook een voorstel doen om te kijken van hoe kunnen we die pilot niet wat regionaal aan gaan vliegen. Dus dat lijkt me verstandig. Ik denk inderdaad dat het niet verstandig is om per gemeente een aparte pilot uit te voeren, want je hebt ook wat massa nodig om in zo'n pilot natuurlijk te kijken of dat waar je aan toe bent, om daar iets uit af te kunnen leiden. Dan de vraag van mevrouw De Wit als het gaat over waarom is het niet meegenomen het inkooptraject. Nou, we hebben natuurlijk de verwervingsstrategie met elkaar vastgesteld, selectiedocument. En een onderdeel daarvan maakt ook vaktherapie. Het is dus niet zo dat er totaal geen mogelijkheid is voor vaktherapie. Alleen dan wel onder de vlag van een andere organisatie. Andere organisaties kunnen ook nog steeds zelfstandige vaktherapeuten als onderaannemer inzetten om producten, diensten aan te bieden. De gedachte achter de aanbesteding was aan de ene kant, we willen met minder aanbieders, want zoals u weet zijn er echt heel veel aanbieders als het gaat om jeugdhulp. En dan heb je het niet over honderden, echt een aantal honderden. En als je daar allemaal aparte contracten mee afsluit en dat ook nog per gemeente, hè, dan wordt het wel heel erg onoverzichtelijk en is contractmanagement ook lastig. Dus vandaar dat we gezocht hebben naar, kunnen we dat niet vereenvoudigen? Dat was oorspronkelijk het gevolg dat er 1 perceel zou komen waarin alle zorg onder 1 aanbieder aangeboden zou moeten worden. Dus inclusief ook vaktherapie en et cetera. Nou, daarvan is toen gezegd van ja, dat vinden we iets te gortig. We willen ook de kleine, de zelfstandige professionals en vaktherapeuten de kans geven om ook mee te doen aan de aanbesteding voor de enkelvoudige zorgproducten. Nou, en daar zijn deze zorgproducten uitgekomen, omdat deze ook allemaal onder die zorgverzekering vallen. Dus nogmaals, het is niet zo dat er helemaal geen vaktherapie gegeven kan worden. Dat zit in het totale pakket. Het is alleen voor de zelfstandige vaktherapeuten, zoals mevrouw van Dors ook is, die zijn buiten de boot gevallen omdat ze niet het hele palet konden aanbieden. Althans een breder palet. En dat is wel wat de bedoeling was. Ook om natuurlijk meer controle te houden over de uitgaven en over wat er nou precies gebeurt. En ook om eenvoudiger te kunnen escaleren als het vraagstuk complexer was als in eerste instantie werd gedacht. Maar tegelijkertijd ook weer te de-escaleren als het hoeveelheid hulp met minder toe kan. Nou, dat mechanisme tussen op en af kunnen schalen en ook tegelijkertijd voor zorgen dat de cliënt niet van de ene naar de andere organisatie en dan weer overgedragen moet worden met allerlei wachttijden, et cetera, om dat goed op elkaar af te stemmen. Ja, daarom zoeken we naar die samenwerkingsverbanden. Dus resumerend, de pilot, daar ga ik navragen hoe dat zit. En ook verkennen bij onze bij de collega's of we daar niet een regiobrede pilot van kunnen inzetten. En voor de vaktherapeuten zelf bestaat nog steeds de mogelijkheid om in de vorm van onderaanneming aan te sluiten bij andere organisaties die wel door de preselectie zijn gekomen.
Dank u wel, wethouder. We nemen dat denk ik dan op als een actiepunt voor later. Ik denk dat die dan mooi genoteerd staat. Meneer Meerhof, zie ik nog van de Partij van de Arbeid.
Één reactie hierop. Het is een vraag voor de wethouder. Ik hoor de wethouder zeggen dat het ook binnen het huidige pakket mogelijk is om vaktherapie te volgen. Terwijl ik net van de inspreker heb gehoord dat er toch veel, met name jongeren zijn, die uiteindelijk niet bij vaktherapie terechtkomen. Kunt u dat verklaren of klopt dat niet? Of vindt u ook dat het pakket misschien uitgebreid moet worden om dat te voorkomen?
De heer Struijf, dames en heren, ik zou wel proberen, ik begrijp dat de interesse er is hoor, maar ik merk ook dat dit zo langzamerhand ontaart in een heel bespreekpunt en dat is eigenlijk niet de essentie van het inspreekuur. Dus hoe fijn het natuurlijk ook is om, en ik zie meneer Struijf ook al wel heel vriendelijk altijd lachen en die wil het graag ook daar gelijk antwoord op geven hoor. Ja, nee, goed, dat heb ik ook. Maar goed, laten we, om even een beetje, omdat het misschien voor anderen ook prettig is om wat stukken erbij te hebben, achtergrondinformatie, en daarom geef ik het alvast mee. Maar ik zie meneer Struijf eigenlijk op het punt van zijn stoel zitten, die is heel blij als hij een vraag mag beantwoorden. Meneer Struijf.
Dank u wel, voorzitter. Nee, als antwoord op de vraag, als het onderdeel uitmaakt van een zorgtraject, dan kan vaktherapie er ook een rol in spelen. Dus dat is het onderdeel van een breder inzet. Dus vaktherapie maakt daar nog steeds onderdeel van uit. Alleen het is voor de individuele vaktherapeut, is het pakket wat zij kunnen bieden te smal voor de aanbesteding, zoals wij dat hadden gedacht. Maar als onderaannemer, want dan kom je natuurlijk weer bij een grotere organisatie die meer kan leveren, kan dat wel. En het goede nieuws is dat in jeugdzorgland het aantal, het is ook het slechte nieuws, maar het aantal medewerkers gewoon, er zijn er gewoon veel tekort. Dus alle handen, het is echt alle hens aan dek als het gaat om jeugdzorg. Dus ik ben er ook van overtuigd dat ook deze vaktherapeuten zeker een plek kunnen vinden in het zorglandschap.
Dank u wel. Dan hebben we nog een tweede inspreker. Mevrouw Hedwig Boer, zij is ook vaktherapeut. En ook voor u 5 minuten.
Goedenavond, dank voor uw belangstelling. Er zijn al zulke mooie vragen gepasseerd. Het voelt een beetje als mosterd naar de maaltijd bijna. Maar ik ga toch eventjes mijn aanvulling nog geven. Vandaag zijn we hier voor een petitie over vaktherapie. Maar wat is vaktherapie eigenlijk? Sommigen van u zullen het misschien herkennen. Als we het hebben over muziektherapie, speltherapie of creatieve therapie, vaktherapie is de overkoepelende naam voor 7 verschillende non-verbale therapieën. Dat betekent dat het therapieën zijn waarbij je niet praat over je problemen, of niet per se hoeft te praten over je problemen, maar het zijn zogenaamde do-therapieën. Vaktherapie is een reguliere hbo-opleiding en dus een erkende vorm van jeugdhulp. Vaktherapie wordt aangeboden in de jeugdhulp bij onder andere de jeugd-GGZ en jeugdzorg, maar ook in vrijgevestigde praktijken. In het kwaliteitskader jeugd staat dat voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben, over de juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. Vaktherapie kan passend zijn voor jeugdigen zonder en met DSM-5-stoornis. De inzet van vrijgevestigde vaktherapie draagt bij aan het normaliseren en demedicaliseren van ontwikkelingsproblemen van kinderen. Natuurlijk kan het helpend en effectief zijn om kinderen of jongeren met een psycholoog te laten praten over hun gedrag, hun gevoelens en ervaringen. Er zijn veel jeugdigen voor wie dit goed helpt. Er zijn echter ook veel kinderen en pubers voor wie praten niet werkt om zich beter te gaan voelen. Dit kunnen de stille kinderen zijn die niet zo makkelijk praten. Het kunnen de nog heel jonge kinderen zijn die niet genoeg woorden hebben om te kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt. Het kunnen kinderen zijn met autisme die moeilijk contact maken of kinderen met TOS, taalontwikkelingsstoornis, die moeilijk op woorden komen of taal heel letterlijk nemen. Het kunnen ook de enorme praters zijn die met al hun verhalen een schild vormen, om er niet te hoeven voelen wat er van binnen leeft. Het zijn de pubers met de capuchon over hun hoofd, hun armen over elkaar. Ik heb geen probleem. Gelukkig zijn er meer manieren van contact maken, van communiceren over wat er van binnen leeft, dan via woorden en praten. Je kunt ook contact maken door iets te gaan doen. Samenspelen in het zand, te tekenen, muziek maken, elkaar nadoen, op elkaar reageren. Je kunt je belevingswereld laten zien door te spelen met allerlei poppetjes, dieren, monsters. Je kunt op pottenbakken ervaren dat je ondanks je ADHD wel kunt concentreren. Dat je wel iets kunt maken waar je trots op bent. Je kunt op de trommel slaan, laten horen dat je er bent en niet over het hoofd gezien wil worden. Je kunt door politie te spelen eens voelen hoe het is om de boef te vangen, waardoor je je sterk en niet meer zo bang voelt. Je kunt durven weer iets te voelen door te onderzoeken of je handen de harde of zachte stressbal het fijnste vinden. Je kunt ervaren dat zonder naar elkaar te hoeven kijken er contact is, omdat er in hetzelfde ritme op de piano wordt meegespeeld waarin jij zit te neurien. Deze kinderen en jongeren die baat hebben bij non-verbale behandeling wonen ook in heemsteden. Vandaar ons verzoek om ook voor deze groep vaktherapie binnen de jeugdhulp te contracteren. Dank u wel.
Dank u wel. Heeft iemand nog, net hebben we natuurlijk ontzettend veel al besproken, dit ligt een beetje in het verlengde ervan. Heeft iemand nog een vraag aan mevrouw Boer? Mag ik u hartelijk danken. Dames en heren, daarmee sluiten we het agendapunt 2 af, het spreekrecht voor de inwoners, en gaan wij over naar agendapunt 3 en dan starten we bij de B-stukken. Het eerste B-stuk wat op de agenda staat is het vaststellen van de beleidsregels vrijlating giften participatiewet 2022. De raad heeft met een motie gevraagd om met nadere regelgeving duidelijkheid te scheppen over giften aan bijstandsgerechtigden. Met de beleidsregels vrijlating giften participatiewet worden giften aan bijstandsgerechtigden tot €1200 per kalenderjaar vrijgelaten. En giften met een specifieke bestemming worden niet meegenomen. U geeft vanavond uw zienswijze aan het college over de uitvoering van de motie giften in de bijstand. En of die voldoende is uitgevoerd middels de beleidsregels die nu voorliggen. In de eerste termijn. We hebben dat iets gewijzigd ten opzichte van de voorgaande periode. Is dat we in de eerste termijn, mag u ook alvast een voorschot nemen op uw zienswijze. Ik lees hem ook voor. Ja, we proberen in het debat iets meer naar de commissie toe te trekken in plaats van in de eerste termijn alleen maar een soort vragenuur en alles. We proberen meer het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus, dat is voor mij ook even wennen, mevrouw de Wit, u kijkt mij ook aan van, nou, wat gaan we nou doen? Ja. Heel spannend. Ja. Maar we gaan het gewoon proberen of het werkt en als het niet werkt gaan we gewoon weer onherroepelijk over naar het vragenuur van de eerste termijn. Maar u mag in uw eerste termijn mag u alvast het standpunt aangeven van uw partij. En als u in de slipstream nog een paar vragen heeft, dan zit onze wethouder paraat om daar nog wat antwoorden op te geven. En ga vooral ook met elkaar in gesprekken. Dat doet u in de tweede termijn. Wie kan ik voor de eerste termijn het woord geven? Ik zag mevrouw Van der Heijden eerst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben hier natuurlijk de vorige keer, even voor de mensen die toen nog niet aanwezig waren, maar we hebben toen de motie uitgebreid besproken. En die motie is, voor zover ik me herinner, met de voltallige raad aanvaard. Ik heb dan ook verder geen vragen over. Dit is een uitwerking van die motie. En als zodanig zal de zienswijze van GroenLinks positief zijn.
Nou, dames en heren, dat gaat al lekker vlot zo. In zo'n eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Van der Heijden en mevrouw Abswoude, HBB.
Dank u wel, voorzitter. Namens HBB wil ik graag zeggen dat wij er graag een hamerstuk van zouden maken.
Dank u wel, mevrouw Abswoude. Voor de zekerheid, B-stukken gaan niet naar de raad, dus komen ook niet terug als een hamerstuk of als een bespreekstuk in de raad. Blijven in de commissie. Maar het geeft altijd wel wat kracht toe aan het college als je heel hard hamerstuk roept. Dat vinden ze altijd leuk. Dus meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Ja, ik hoor mijn. Ik hoor de collega's aan mijn rechterkant. Ik heb ook eerder de commissievergadering gevolgd waarin de motie werd ingediend. En. Daar kwam ook een zorg uit, omdat ik de wethouder toen onder andere heb horen zeggen dat er misschien een aantal redenen is om niet meteen achter de motie te staan. En een van die redenen was voor ons heel belangrijk en dat was het maatwerk. Of dat wel of niet in het geding was. Vandaar dat wij daar voorafgaand aan deze vergadering ook een vraag over hebben gesteld, schriftelijk. En nu wij van de wethouder hebben begrepen dat er eigenlijk geen reden is om zorgen te hebben over dat maatwerk, dat dat nu niet opeens onder druk komt te staan, hebben wij ook geen bedenkingen meer. Dus tot zover.
Dank u wel. Kijk ik hier. Meneer Bonnema, VVD.
Ja, dank je wel. Ik heb de zienswijze, daar zijn we ook positief over. En ik heb de vragen van de PvdA natuurlijk goed gelezen. En eigenlijk had ik daar één duidelijke vraag nog over. Want dan gaat het met name om wat gebeurt als iemand een gift krijgt boven de 1200 euro. Dan vindt er dus individueel maatwerk plaats. Dan is onze vraag namens de VVD van, is dat dan die uitkeringsrechtige tegen de ambtenaar, is dat dan een beetje, ja, is dat heel persoonlijk of is daar een richtlijn voor die ambtenaar, waar moet die ambtenaar zich dan aan houden? Kan die op persoonlijke vlak zeggen, nou ik vind jou geen aardig persoon, dus die 1200 euro, jij krijgt 1300 euro. Je moet dat toch even terugvertalen. Of is daar binnen de gemeente is daar een handvest voor hoe daarmee om te gaan? Dat is onze vraag. En wat ik zelf een klein beetje miste, is de communicatie naar de uitkeringsrechter zelf. Ik zie net in het voorstel nog staan dat de IAZ dat oppakt. Maar het is een moeilijke doelgroep die communicatie heel moeilijk vindt. Dus ik vind dat we over deze regeling heel duidelijk moeten communiceren naar deze doelgroep. En is daar nog verder binnen de gemeente over nagedacht bij de uitvoering van deze motie? Maar voor de rest zijn we positief en kan het door naar de raad.
Dank u wel. Kijk ik verder nog. Iedereen kijkt de andere kant op. Nee, ik dacht ik maak gewoon maar eerst de ronde af. Zijn er nog opmerkingen of vragen vanuit D66? Ja. Nee. Mag ook nog even in beraad houden hoor. En dan wacht
ja, nee,
u.
Dat hoeft echt helemaal niet. Want ik sta hier volledig achter en... Dat was eigenlijk het enige, dus ik knikte heel vriendelijk. Maar ik heb het nu hardop gezegd, wij staan hier volledig achter.
Dank u wel, mevrouw Derks van D66. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hey, wethouder, dank voor het uitwerken van deze prachtige motie. Wordt zeer gewaardeerd en wij zijn ook heel positief over hoe die beschreven is. En met name ook juist die uitzonderingen die genoemd zijn als het gaat over het halen van je rijbewijs of scholing. Dat je daar niet in beknot wordt. Dus onze waardering van naar u.
Meneer Struijf, alvast een heleboel complimenten die u in de pocket heeft. En nog twee vragen van meneer Bonnema van de VVD.
Ja, meneer Bonnema, het gaat niet om de persoon, maar dat was natuurlijk niet zoals u dat bedoelt of suggereerde. Nee, het wordt altijd heel nauwkeurig gekeken naar wat past er binnen de beleidsregels. Hè. Daar zijn ze ook voor. Er is een aantal richtingen aangegeven, als het gaat over opleiding, werk, et cetera. Ook als het gaat over aflossing van schulden. Daar is ook een richting aangegeven. En als het dan ingewikkeld wordt, is er ook nog een hardheidsclausule. En dan komt het bij het college terecht die daar een afweging in in zal maken. He, dus van willekeur is geen sprake. Het andere wat u vroeg is de communicatie. Deze doelgroep is bekend bij de gemeente en die krijgen ook gewoon informatie direct één op één van de gemeente. En er is ook nog regelmatig een gesprek om te kijken hoe het gaat, et cetera. Dus op die manier wordt er gecommuniceerd.
Een kleine vraag over. Deze doelgroep is bekend.
Meneer Bonnema.
Ja, maar de mensen die de...
Dat u via de voorzitter spreekt, ja, ga mensen, gelijk opvoeden.
Ja, tuurlijk. Maar de mensen die de gift geven, die moeten natuurlijk ook bekend zijn met deze regeling. Dus het gaat mij niet alleen om locatie naar de doelgroep zelf, maar ook naar de inwoners van Heemstede. Van, nou, u mag iets aan uw buurman geven, want we hebben nu een regeling in Heemstede. Dat daar ook over nagedacht is.
Meneer Struif.
Dat is de andere kant van het doel. Dat is niet, als u het heeft over de doelgroep, dan denk ik altijd aan de doelgroep. Maar nee, dat is een goed punt. Goed dat we er hier vanavond nog even over spreken. Dus iedereen die de behoefte heeft om giften te verlenen aan mensen in de bijstand, kunnen dat nu doen tot €1200. En daarna ook nog, als het specifieke doelen betreft. En we gaan er ook aandacht aan besteden in de media. Woord zegt het voort. Overigens is het misschien wel aardig om op te merken. En, want meneer Meerhof die stelde nog een vraag over die... maar gaat dit nou ten koste van het maatwerk of niet? De regeling zoals we hem nu hebben uitgewerkt, maakt die maatwerk, houdt dat mogelijk. In andere gemeenten is dat vrij strikter. En de bedoeling dat als giften boven die €1200 uitkomen, dat ze toch gemeld moeten worden, is om te voorkomen dat mensen achteraf of later in nog grotere problemen moeten komen, omdat dan toch blijkt dat het eigenlijk niet kon. Hè? Dus het is ook om deze doelgroep in bescherming te nemen.
Ja. Dank u wel. Volgens mij zijn we rond. Ik ga even de... cirkeltje rond, maar volgens mij is er geen behoefte om nog een keer een standpunt weer te geven. Dus dat tweede termijn is al rond. Concludeer ik daarmee dat de motie daarmee is afgedaan. En dat de beleidsregels ook worden ondersteund door deze commissie in ieder geval. De uitvoering daarvan. Gaan wij over naar agenda punt 4. Dat betreft het procesvoorstel integraal huisvestingsplan IHP van basisscholen. De Raad heeft met een motie gevraagd om een procesvoorstel waarin de uitdagingen voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan basisscholen en in het bijzonder de wissellocatie voor de Nicolaas Beetschool worden toegelicht. U geeft de zienswijze aan het college op de uitvoering van de motie en of het procesvoorstel en de scenario's, of u daarmee kunt instemmen, of u daar nog iets over mee wil geven. We gaan het weer doen zoals we net ook hebben gedaan. We gaan het proberen althans. Wie kan ik in de eerste termijn het woord geven? Mevrouw van der Heijden. U was de eerste.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn inmiddels wethouders zo'n kleine 2 jaar verstreken sinds we hoorden over de locatie van het Seinterrein. We zijn er allemaal bezig kijken, of een aantal van ons. Een van de scenario's is nog steeds de verhuizing van de Beets naar het Lorenzhuis. Als onderwijslocatie is het gebouw geschikt bevonden. Valt er nu inmiddels een... altijd ruzie met die geeltjes. Daar heb ik hem. Valt er nu een tipje van de sluier op te lichten voor wat betreft het realiteitsgehalte van deze optie? Want verderop in het stuk wordt opgeworpen dat er voor de omwonenden wat te kiezen zal zijn. Er gaat een schriftelijke ronde plaatsvinden, inspraakavonden. Ik denk, wat is er straks te kiezen als gewoon dat Lorenzhuis niet door zal gaan? Er zal toch op vrij korte termijn een antwoord op moeten komen. En dan valt er niks te kiezen. Dan is de keuze waar op het RCA-terrein die noodlokalen gaan komen. Maar het Lorenzhuis als zodanig is dan geen keuze. Dus ik begrijp niet goed wat de relatie is tussen... eigenlijk snap ik niet goed wat er überhaupt nog te kiezen is straks voor de omwonenden. Dat is in de basis mijn vraag.
Dank u wel. Kunt u nog opletten, uw microfoon?
Ja.
Volgens mij, ik zag mevrouw Storm, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even naar mijn vragen. Ik was even bekendmaken met dit onderwerp, wat al langer loopt. Even kijken hoor. Sorry. Zit verkeerd. Waar heb ik hem? Ja, dank voor de uitwerking van de motie en belangrijk voor de langere periode voor scholen, ouders en omwonenden. En we zijn ook blij dat wordt ingegaan op participatie. En dat ook hier aan verwachtingenmanagement wordt geprobeerd te doen. Van wat is wel en niet mogelijk, al zal dat soms teleurstellend zijn. En er komt ook nog een participatieplan begrepen bij de volgende fase. En we hopen dat dat ook helder en duidelijk is voor iedereen. En ja, verder met zijn zou heel mooi zijn, maar ik begreep dat dat al langer speelt. Dus we zijn ook benieuwd of er al iets van uitsluitsel over te geven is, wanneer dat kan worden verwacht. Want anders dan gijzelt het misschien een beetje het proces. En tot slot vroeg ons af, hoe verhoudt dit plan, wat al eerder is gemaakt, ook zich tot de tijdelijke huisvesting voor Oekraïnse vluchtelingen? Want ja, de Kerklaan staat op het toneel als toch een deel van de wissellocatie op korte termijn. Maar ja, wat als de Oekraïnse vluchtelingen langer blijven of als dat langer kan duren en het gebouw toch dan moet worden voorbereid. En ook de verhouding tot de Sportparklaan of het parkeerterrein niet dan juist toch beter door te trekken is als wissellocatie dan een sportveld. Dus nou ja, hoe zich dat tot elkaar verhoudt, waar we benieuwd naar.
Dank u wel. Let op de microfoon. ik zag meneer Meerhof eerder en daarna zag ik meneer Zwijnenburg.
Ja, dank u wel. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met de algemene opmerking dat een schoolgebouw echt wel heel veel meer is dan een paar stenen. Het gaat om plek waar ouders hun kinderen naartoe brengen en met een gerust hart als het goed is. Het gaat om de plek waar die kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Het gaat om de plek waar de docent zijn werk doet. En het gaat, die plek maakt mogelijk of er wel of niet bijvoorbeeld didactisch geïnnoveerd kan worden. Ik maak me dus ook wel echt, of wij maken ons zorgen om vertraging die toch uit het stuk blijkt. En die ook blijkt uit de antwoorden die zijn gegeven op de vragen die we vooraf hebben ingediend. Ik ben daarom een aantal aanvullende vragen gaan opschrijven. En een aantal is al gesteld, dus die sla ik over. Ik ben benieuwd of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de dilemma's of eventuele knelpunten in het overleg met zijn. En wat eigenlijk al genoemd is, op welke termijn hierover we een conclusie kunnen verwachten. En ik ben benieuwd over, eigenlijk als reactie op uw antwoord op de laatste vraag, dat was de zesde vraag, die gaat over communicatie met schooldirecties. Ik heb in mijn netwerk nagevraagd hoe het proces op hen overkomt. En ik hoor van hen onder andere terug dat er toch nog wel wat onduidelijkheid is over de planning. Kunt u dat verklaren? Of kunnen zij op korte termijn een briefing daarover van u verwachten? Of hopelijk een overleg? Dat was mijn laatste vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Daarna heb ik meneer Zwijnenburg gezien en daarna zag ik meneer Duinker. En dan eindig ik bij mevrouw De Wit.
Ja, dankjewel. Wij hadden de laatste keer samen met CDA een motie ingediend. Mijn voorgangers hebben dat gedaan. Waarin we ingaan op twee presentaties zijn gegeven. Eentje over de ruimtelijke verordening integrale huisvestingsplan. En de andere de huisvesting van staatshouders. En op basis daarvan hebben we gevraagd, kunnen jullie participatie meenemen? En nu zie ik dat dat deels is gedaan in jullie plan. Maar ik zie de participatie alleen maar ingaan op het seinterrein, de Sportparklaan en de andere locatie. En ik zou graag de wethouder willen vragen of ook aan participatie is gedacht voor alle andere scholen die zijn meegenomen met IHP. En of er in de tussentijd ook contact met die mensen is geweest. Ik weet toevallig dat al eerder ook bewoners hebben ingesproken en of daar al iets mee is gedaan.
Dank u wel. Meneer Duinker, HBB.
Ja, voorzitter, dank je wel. Nou, wij vinden het een helder stuk, de procesbeschrijving. Het geeft in ieder geval meer inzicht waar we nu staan. ABB heeft wel in ieder geval bedenkingen met betrekking tot de snelheid. Want het gaat wel langzaam. We zijn al heel lang bezig met de IAP. En de onderhandelingen met Sein hebben in ons ogen vertraging opgeleverd. En de vraag aan de wethouder is, in hoeverre kunnen wij deze vertraging inlopen? En daar sluit voor de rest aan bij de vraag van GroenLinks over bij de vraag van GroenLinks.
Dat betrof de stand van zaken, daar kwam het eigenlijk op neer. Mevrouw De Wit, en de hekkensluiter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de meeste vragen zijn ook wel gesteld. Ik denk dat het stuk aardig in de buurt komt van de vragen die we gesteld hebben in de motie. Ik had er wel een vraag naar aanleiding van scenario Sportpark Laan. Daar wordt geschreven dat daar wordt gekeken van wanneer kan de Beets gaan starten met de verbouwing. En ik vroeg me af wanneer zou dat op zijn vroegst zijn. En dat sluit eigenlijk aardig aan bij de vraag van de VVD over die opvang die we natuurlijk op de Sportparklaan op de parkeerplaats hebben. Zou daar een logische, in de tijd een logisch moment zijn dat je diezelfde locatie weer kan gebruiken, omdat je die dan al met riolering, water en elektra hebt. En dat dat misschien eventueel een optie zou zijn om daar dan de school te huisvesten. Dus vandaar de vraag, wanneer zouden we, als we kiezen voor verbouwing van de Nicolaas Beets, wanneer zou dat zijn?
Dames en heren, volgens mij zijn we het rondje door. Meneer Struijf, bent u er klaar voor?
Jazeker.
Mooi. Aan u het woord, meneer Struijf.
We hebben hier lang over nagedacht. We hebben hier vaak over gesproken. Dus, om maar even te beginnen met de vraag van mevrouw Van der Heijden van GroenLinks. Is er eigenlijk nog wel wat te kiezen? Dat was de concrete vraag. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen periode behoorlijk ingezet op dat Nicola, of het laboratorium, Laurens de Haas, en een aanbouw voor de Nicolaas Beets. En dat was verreweg de meest gedroomde oplossing. Waarom? Omdat je dan een tijdelijke huisvesting nodig hebt voor de Nicolaas Beets. En de oude Nicolaas Beets kunt gebruiken voor andere scholen als wissellocatie. Echter, daar zijn twee partijen voor nodig. Dat heeft nogal wat consequenties. En gedurende het proces is dat meer duidelijk geworden. En die discussies, die vragen, of die lopen nog steeds, die gesprekken. Onlangs hebben we een intentieverklaring met hun voorgelegd om weer een volgende stap te kunnen zetten in die onderhandeling. En daar hebben we nog geen reactie op gehad. Dus het is en dat is het vervelende als je van andere partijen, en dat geldt ook voor andere dossiers, als je de grond niet zelf in eigendom hebt, dan ben je afhankelijk van anderen. En dan kun je tegen vertraging oplopen en dat is gewoon vervelend. Dat is niet omdat er geen wil is om eruit te komen, maar ja, iedereen heeft een eigen belang. En daar moeten ze ook voor opkomen en dat is hun goed recht. Daar is verder geen discussie over mogelijk. Daarom hebben we juist gemeend om naast dat proces, waarvan we de uitkomst gewoon niet in handen hebben en ook dus niet kunnen voorspellen wanneer er nou eens echt duidelijkheid voor komt, hebben we gemeend te zeggen van dit gaat voor het onderwijs te lang duren. Al sinds 2001 uit mijn hoofd staan er al noodlokalen bij de Nicolaas Beets. En daar hebben we er in 18 denk ik, nog twee noodlokalen bijgeplaatst. Met de gedachte dat ze snel een nieuwe Nicolaas Beets school zouden krijgen op die locatie. En tussendoor is de optie gekomen. En dat was zodanig een mooie optie dat wij ook met elkaar hebben gezegd van ja, dat is de moeite waard. Ook de scholen overigens, ook de Nicolaas Beets. En de overige scholen hebben gezegd van ja, dat is zeker de moeite waard om dat verder uit te zoeken. Want dat zou heel veel, ook logistieke problemen als het gaat om tijdelijke wissellocaties, oplossen. Alleen het duurt te lang. Het duurt zeker te lang voor de Nicolaas Beets. die kunnen echt niet langer op deze locatie blijven zitten. Dus zijn we eigenlijk teruggegaan naar het oorspronkelijke plan. En dat is het tweede scenario, om die ook uit te werken. Dus het is en-en. Nou, mocht nou blijken dat het te lang duurt met zijn, dus dat we daar niet uit kunnen komen op een op goede manier. Ja, en eigenlijk was dat moment voor de school al verstreken, afgelopen jaar. Hè, dus zeg maar, hè, dus het duurt al te lang. En ze willen heel graag verder aan de slag. En overigens, dat is ook een goed recht. Hè. We zijn ook gewoon verplicht om daaraan tegemoet te komen. Dus vandaar die urgentie om verder te kunnen gaan met het voorbereiden van de planning van de nieuwbouw van de Nicolaas Beets. En daarvoor heb je ook natuurlijk dan een wissellocatie nodig. Wanneer zou de bouw gaan beginnen? Dan moet u denken aan december 23. Dus dat gaat nog even duren. He, dus dat, als je het hebt over de noodlokalen die we nu op het sportpark, of de noodwoningen die we nu op het sportpark Laan willen vestigen, die staan daar voor 6 tot 9 maanden, is de bedoeling. Ja, die zijn al lang weg op het moment dat er echt tijdelijke huisvesting nodig is voor de Nicolaas Beets. Overigens, de opmerking die u maakt over, maar ja, kunnen we dan gewoon niet het parkeerterrein gebruiken als noodlocatie of als wissellocatie voor de school, die suggestie nemen we natuurlijk meteen mee. We gaan dat natuurlijk ook bespreken met de huurders op het sportpark, de gebruikers. Dat zijn niet alleen sportverenigingen, maar ook de reddingsbrigade zit daar, kinologenvereniging. Dat is een bond gezelschap. En dan gaan we ook met elkaar bespreken wat de mogelijkheden zijn op het sportpark. En mevrouw Van der Heijden zei het RCH-terrein, maar wat mij betreft zijn er ook nog andere mogelijkheden. Maar dat is nou net waar we morgen, als het goed is, met elkaar over in gesprek gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, want het betekent natuurlijk nogal wat, of voor een RCA of voor een andere plek, als je daar een school wilt bouwen. En je moet natuurlijk ook kijken naar van wat er voor de school goed is. Ja, dat gaf meneer Meerhof ook aan. Ook de school die zegt van ja, het moet wel een prettige omgeving zijn, want anders werkt het niet. Nou, dus daar gaan we morgen met die directe belanghebbenden met elkaar over van gedachten wisselen van, nou, wat zijn de suggesties en hoe kunnen we, participatie, hoe kunnen wij, wat zijn er ideeën die bij u leeft? En hoe kunnen we dan met elkaar zien hoe we dat scenario 2, verder invulling kunnen geven? Ondertussen blijven we natuurlijk wel in gesprek met zij. En het voordeel daarvan is dat, ook al zou het wellicht, en die verwachting heb ik eerlijk gezegd wel, te laat zijn voor de Nicolaas Beets, want die moet nu echt door met hun plannen en hun ideeën, dat het wellicht voor een andere school wel een oplossing zou kunnen zijn. Dus vandaar dat we die gesprekken met zijn wel door willen blijven zetten. Het blijft gewoon een interessante optie. Alleen waarschijnlijk niet voor de Nicolaas Beets school.
Ik heb twee vragen volgens mij die nog aanvullend zijn, of naar aanleiding van mevrouw De Wit en mevrouw Van der Heijden. En ik zie meneer Meerhof ook, maar ik constateer ook dat er nog een aantal vragen liggen. Zullen wij die eerst afhandelen, dat we eerst alle vragen beantwoord hebben, dat u nog heel even deze doorvraag vasthoudt? Ja, dan denk ik dat het handiger is dat we eerst even alle vragen afgerond hebben.
Handig als we meteen even doorvragen op iets wat de wethouder nu gezegd heeft, anders valt het straks al plat neer. Mijn doorvraag zou zijn, de twee scenario's die hier voor liggen, die worden dus niet aan de omwonenden gepresenteerd. Het gaat om scenario 2 en wat daar de mogelijkheden zijn. Want dat was voor mij niet helemaal duidelijk in het stuk. Wordt de bewoners nu voorgelegd scenario 1 of scenario 2? Ik denk, nou, dat kan natuurlijk niet, want scenario 1 is het zijn terrein. Dat kan je niet voorleggen aan de omwonenden. Dus het gaat om die participatie. Nou, ja, dat is precies mijn vraag. Kun je de bewoners iets voorleggen als je nog helemaal niet weet of het überhaupt kans van slagen gaat hebben?
Nee.
Maar ik begrijp nu uit wat u zegt dat wij de bewoners gaan voorleggen. Ik begrijp dat er morgenavond een bijeenkomst is. Met de omwonenden, daar weten wij van? Ik in ieder geval niet.
Mevrouw van der Heijden, misschien. Ja, ik geloof dat er een nadere duiding nodig is van de twee sporen die afgelopen worden. Volgens mij zit. Wat ik begrijp in ieder geval, is dat een beetje uw verwarring. De twee sporen die nu tegelijkertijd opgaan. Of u daar nog iets over kunt duiden, want volgens mij is dat niet helder bij mevrouw van der Heijden.
Er lopen dus twee processen naast elkaar, de twee scenario's. En op het moment dat er meer duidelijkheid is over de Nicolaas Beets en er zouden stappen gezet kunnen worden op zijn terrein, dan gaan we niet alleen natuurlijk met, als we daaruit zijn, een idee hebben over hoe dat komt, dan gaan we natuurlijk ook weer met de omwonenden van Meerenbos in gesprek. Als we weten wat er op het sportpark wat de ideeën zijn en wat de mogelijkheden zijn, dan gaan we natuurlijk ook met de betrokkenen, de omwonenden, die daar voor in aanmerking komen in gesprek. Alleen, het is nu nog te vroeg, omdat we nog niet precies weten waar op het sportpark. En bij het zijn, of bij het, het zijn terrein weten we nog niet eens of het wel gaat lukken. Dus dan hoeven we ook nog niet in gesprek met de omwonenden. Dat is duidelijk, denk ik. En de bijeenkomst van morgen is puur bedoeld om met de verenigingen, gebruikers van het sportpark, met elkaar op te halen. Van ja, als we dan op het sportpark die wissellocatie voor de Nicolaas Beets zouden plaatsen, waar zou dat dan kunnen? En wat betekent dat dan voor de ene gebruiker en zouden dan andere gebruikers daar kunnen helpen om eventueel problemen op te lossen. Dat is de bijeenkomst van morgen. Dat is puur op te halen van hoe kijken zij aan, want zij zitten daar iedere dag. Zij weten hoe druk het is. Zij weten precies, de ene is een zomersport en de andere is meer een voor- en najaarsport. Nou, kunnen ze misschien wat combineren? Nou, dat is waar we met elkaar over in gesprek gaan. En misschien dat er nog wel andere suggesties zijn vanuit uit de verenigingen. Die hebben er inmiddels ook over nagedacht. Van ja, we hebben hier een gezamenlijke opgave. Dat onderwijs, daar moeten we als gemeente moeten we daar een oplossing voor vinden. En hoe kunnen wij als gebruikers van het sportpark, waar op zich ruimte is, hoe kunnen wij daar nou een mooie invulling aan geven? En dat is de bedoeling van morgen. En als er wat meer duidelijkheid over is, dan kunnen we ook. Als het al effect zou hebben op omgeving, dan kunnen we ook de omgeving daarbij betrekken. En dat is dan het voorstel wat naar u toe komt en waar dan ook weer participatie om de hoek komt kijken, zoals mevrouw Stortmet aangaf. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Sportpark, u vroeg nog even expliciet naar de relatie tussen de Oekraïnse vluchtelingen, locaties op het sportpark. Ik hoop dat ik die duidelijk heb gemaakt. Die zijn al lang alweer weg voordat we sowieso gaan beginnen met tijdelijke of die wissellocatie. En het tweede is, voor het voormalig politiebureau hebben we natuurlijk nu aangegeven dat zolang er nog geen andere bestemming is voor het politiebureau, de vluchtelingen daar kunnen blijven. Maar op het moment dat het niet anders kan, dat we de locatie weer nodig hebben voor onderwijs, ja, dan zullen we weer een andere plek moeten vinden voor de vluchtelingen. En overigens hopen we natuurlijk ook gewoon dat ze tegen die tijd gewoon uitgestroomd zijn naar reguliere woningen. Ja. Volgens mij heb ik antwoord gegeven op de vraag over hoe zit het nou met zijn terrein. Vraag van meneer Meerhof. Meer duidelijkheid over het zijn terrein. Dat nog een andere vraag, dat ging over. Maak er nog een opmerking over uw netwerk en directeuren of bestuurders die wellicht voor wie het onduidelijk is. Als er onduidelijkheden zijn, er is redelijk vaak contact met de contactpersonen van het onderwijs. En ze weten ons ook goed te vinden, dus laat ze vooral dan vragen stellen en dan geven we gewoon antwoord. Maar misschien is het nog wel goed om nog eens een keer een update te sturen. En misschien kunnen we straks nog even specifiek op iemand ingaan of wat dan ook. Dan kunnen we gewoon contact opnemen. Dus dat is dat. Ja. Dan meneer Zwijnenburg van D66 vroeg hoe dat nou toch zit met al die andere omwonenden die ook geparticipeerd hebben. We moesten even bedenken van waar hebben we dan al met omwonenden geparticipeerd. Wij denken dat het om de bronsteenmavo ging. Want daar zijn inderdaad insprekers voor geweest. Ja. Die hebben brieven gestuurd, et cetera. Nou, de voorbereidingen voor bij de bronsteenmavo, die hebben ertoe geleid, die inspraak, dat hier in de commissie is besloten om te onderzoeken of de huidige bronsteenmavo in de huidige vorm kon blijven bestaan en dat toch al die functionaliteiten erin gebracht zouden kunnen worden met een eventuele uitbreiding binnen het redelijke beperkte uitbreiding. Dat heeft tot een voorstellende idee geleid met een ondergrondse sporthal. die participatie wordt gewoon meegenomen. En dat geldt overigens voor ieder proces van het IAP, voor iedere school, wordt weer een aparte participatieproces gestart. Overigens spelen wij daar niet alleen een rol in, dat doen ook de scholen zelf. Want die worden de bouwheren, die zijn verantwoordelijk voor de bouw, zeg maar. Wij zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke procedure en het geld.
Ja. Misschien aanvullend als het kan.
Heer de voorzitter, als u nog heel even, want volgens mij is meneer Struijf bijna rond. Ik probeer hier een beetje streng te zijn op u allemaal, want ik zag ook mevrouw De Wit was eigenlijk nog voor u. En meneer Meerhof ook. Daarna mag u aanvullend. Meneer Struijf.
HBB, meneer Duinker roept op voor snelheid en vertraging inlopen. Het schijnt een beetje schuivende panelen. Als we van één wissellocatie gebruik zouden maken voor ook andere scholen, dan moet je achter elkaar werken. Op het moment dat het alleen voor de Niklaas Beets blijft, en dat hoop ik ook morgen daar input voor te krijgen, is 2 jaar overzichtig te aanvaarden of kan het misschien ook wel langer. Daar hoop ik morgen wat meer input over te krijgen. Maar als we elders aparte tijdelijke huisvesting of wissellocaties gaan organiseren, kan je natuurlijk ook wat meer parallel. Dus dan zou je ook weer wat in kunnen lopen. En op die manier proberen we wel de globale planning die we hebben, in de verschillende fasering, vast te houden. We gaan ook gewoon door met voorbereidingen voor andere locaties. Dus ja, er is wel vertraging, maar tegelijkertijd lopen we het op andere vlakken. In de voorbereidende zin hopen we dat weer in te halen. Dan het CDA. Dat is december 2023. Ja.
Dank u wel. Ik zag aanvullende mevrouw De Wit, die had eerder al haar hand opgestoken. Daarna kom ik bij meneer Meerhof en daarna ga ik naar meneer Zwijnenburg. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is inmiddels al beantwoord in de beantwoording.
Dat is helemaal mooi, dat gaat vanzelf dan. Meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Die van mij ook, dank u wel voor de antwoorden.
Nou kijk, met een beetje geduld komen we er allemaal. Meneer Zwijnenburg, D66.
Ja, dank u wel. Voor mij nog niet, maar het zal ongetwijfeld snel gebeuren. Betekent dat, als ik goed begrijp, participatie wordt goed meegenomen, dat u dus ook wat zegt over participatie in het voorstel dat 14 juni terugkomt, of 13 september, per school over hoe de processen verlopen?
Meneer Struijf.
Niet per school, want dat kunnen we niet. Het zijn eigenlijk, we hebben 10 scholen en die moeten allemaal gerenoveerd of verbouwd of nieuwbouw. En er zijn allerlei ideeën bij. En per project wordt er apart een communicatietraject gestart. Dus we gaan niet in december voor alle scholen een participatietraject opstellen. Dat heeft geen zin, want het is wel belangrijk om te weten van en wanneer ga je dan van start, et cetera. Let wel, dit is een van de grootste, opdracht die wij met elkaar hebben. Hè? Het onderwijs voor huisvesting. Dit is een project dat loopt door tot 2039. Ja, 39. Hè? Dus om nu al te gaan participeren over een project dat in 2000... dat is het echt weer veranderd. En het kan ook continu weer veranderen. En dan zijn er weer nieuwe inzichten. Je moet zich ook voorstellen dat we één keer in de zoveel jaar of als eerder als er aanleiding toe is, dan gaan we weer naar het hele IAP kijken. En dat doen wij niet alleen, maar dat doen we met alle schoolbesturen. Want dit is echt een co-creatie, hè, tussen de schoolbesturen en de gemeente. En die co-creatie, dat wil ik benadrukken, want het is van belang voor de scholen dat ze weten wanneer ze ongeveer aan de beurt zijn, in welke volgorde, want dan kunnen zij zelf ook hun onderhoud oprichten, al of niet overgaan tot de aankoop van zonnepanelen. Dat heeft niet zoveel zin als je na 2 jaar je dak gaat vernieuwen. Heeft wel zin als dat nog 15 of 20 jaar duurt. Dan kan je daarop anticiperen. Het heeft voor ons heeft het zin omdat dat de spreidingen in financiën mogelijk maakt, maar ook als het gaat om de ambtelijke capaciteit die dat vraagt. Want het zijn echt hele intensieve trajecten die we met elkaar doorlopen. En ook logistiek. Je kunt niet 2 scholen die vlak bij elkaar zitten tegelijkertijd gaan verbouwen. Hè. Dan heb je een probleem en nog een probleem. Ja, dan wordt het erg lastig. Hè. Dus er is allemaal in dat globale plan is daar rekening mee gehouden. Maar we houden dat wel af en toe tegen het licht, want er zijn misschien weer nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over, op het gebied van verduurzaming zou je al van nieuwe innovatieve ideeën kunnen hebben, waardoor bijvoorbeeld behoud van een gebouw makkelijker wordt. En dat je dus niet zo snel over hoeft te gaan op sloopnieuwbouw, maar dat je wat meer kunt doen aan bebouwing. Maar leidend is wel de functionaliteit van het onderwijs. Dus dat is altijd wat voorop staat, want daar doen we het voor.
Dank u wel, meneer Struijf. Ik zag nog een vinger bij mevrouw Storm, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is duidelijk een lastige opgave die u heeft en die we hebben. Daar hangt heel veel met elkaar samen. Ja, en ik dacht ook dat ik vroeg over de vluchtelingen. In het document zelf staat niet echt wanneer de Nicolaas Beets aan de slag wil. En in het planningsdocument staat het hele jaar 23 voor de start van renovatie en nieuwbouw. U noemt net december 2023, dus dat was voor mij nieuw. Het is ook lastig om bij te werken en omdat alles nog kan veranderen natuurlijk. Maar dat moeten we dan op een bepaalde manier actueel houden met elkaar. Ja.
Meneer Struijf.
Ja, wat u nu zegt, hè, dat laatste is heel belangrijk en daarom sturen we ook regelmatig een update over het IAP. Dus als er wijzigingen zijn en dat kan omdat procedures langer duren dan gepland of dat er nieuwe inzichten, dan krijgt u daar, wordt u daar bijgehouden. Het is een document, daar staat eigenlijk een soort van logboek, daar staan alle activiteiten die spelen staan erin genoemd. En als dat iets verandert, krijgt het een ander kleurtje, zodat u meteen weet wat actueel is.
Dank u wel. En dan meneer Duinker nog, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meest gezegd. Ik sluit me aan bij de VVD met betrekking tot de dubbel behoefte van de locatie Sportparklaan, de Kerklaan. U bent heel optimistisch dat de vraag, wil zeggen, de behoefte voor de scholen ingevuld kan worden, omdat dan het probleem van de opvang voorbij is. Dit is natuurlijk vreemder dan al zeggen het beleid, de historie, de geschiedenis. Dus het zou ook kunnen zijn dat het elkaar wel gaat overlopen. Vanuit HWB het advies om de locatie, het vrijheidsdreef in het achterhoofd te houden.
Dank u wel, meneer Duinker. Volgens mij gaan wij langzaam de tweede ronde in en dan is de bedoeling dat u gezamenlijk tot een waarde komt over de afdoening van de motie. En of u zich kunt vinden in de voortgang van de stukken. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Volgens mij kunnen we concluderen dat de motie goed is afgedaan. Er ligt een duidelijk procesvoorstel, tenminste waar we nu staan. Daar zitten nog wel wat vragen in het tijdspad en hoe gaat het nou precies lopen. Maar ik denk ook dat de tijd waarin dit stuk geschreven is, daar ook niet de ruimte voor heeft gegeven om dat helemaal op een rijtje te krijgen. Dat maakt dat wij dachten, misschien is het wel handig om een keer een technische sessie te organiseren voor de commissie. Om even de hele commissie mee te nemen in dit hele proces. Waar staan we nu precies en hoe loopt het? En dat hoeft dan niet zo in een commissievergadering. Maar dat we die een keer... dat mag ook openbaar, maar we kunnen dat natuurlijk ook gewoon een keer om 7 uur voor een vergadering doen. Dat we even kijken waar staan we nu en dan dat doorlopen. We zijn heel blij om te zien dat de beet nu groen licht krijgt om te gaan starten. Dat daar dus wat stappen gezet kunnen worden, dat daar ook weer de vaart in komt. En waar ik met name mijn waardering over wil uitspreken is het stukje participatie en communicatie. Ik denk dat we in de afgelopen 4 jaar het niet zo duidelijk verwoord hebben gezien als in dit stuk. En wat ik heel prettig vind is dat heel duidelijk verwachtingsmanagement wordt uitgesproken. Als in we gaan niet meer praten of een betreffende locatie komt, maar alleen over het hoe. En ik denk dat we daarmee een hele goede stap zetten in wat kan een ieder van ons verwachten. Dus daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.
Dank u wel, mevrouw De Wit. Zal ik gewoon het rijtje afgaan. Meneer Zwijnenburg, D66. Ja.
Dankjewel. Ik denk dat mevrouw De Wit alles goed samenvat. Dus, en daarbij ook nog bedankt voor je heldere antwoorden. Ik vind dat je het goed verhaal hebt gezet. Voor mij veel verhelderd. En graag een technische sessie.
Dankjewel. En dan VVD, mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. We staan er ook positief in. En blij dat de motie ook tegemoet wordt gekomen. In het begin leek het een beetje van de staat van we gaan in op de motie, maar... Qua participatie vooral op de locaties, maar later komt er toch meer uitleg. Dus veel uitleg vanavond ook, dus positief.
Dank u wel. Volgens mij heeft meneer Duinker eigenlijk al net een voorschot genomen, maar...
Ja hoor, u mag wij nog hebben geen bedenking, we vinden het een goed stuk. Dus dank u wel.
Dank u wel, ook positieve zienswijze van HBB. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Ja, GroenLinks heeft zeker ook een positieve zienswijze. Zij het dat... we een beetje hadden gehoopt dat we toch wat meer zicht zouden krijgen op de verwerving van de gronden. Maar dat zit er niet in op dit moment, begrijp ik. Het is ook niet mogelijk, denk ik, want anders zou je dat wel gedaan hebben, om een tipje van de sluier op te lichten waarom dat nog niet duidelijk is. Of dat van financiële aard is of anderszins. Ik neem aan dat het het eerste is. Verder zou ik de oproep van mevrouw De Wit wel willen steunen om een technische sessie te houden. Ik denk niet voor mevrouw De Wit per se, of voor mij, maar wel voor de nieuwe raadsleden. Want het is natuurlijk een dermate ingewikkeld proces, wat nu al meer dan 2 jaar loopt. En waar wij natuurlijk eindeloos al over gesproken hebben. En ik kan me voorstellen dat het voor de nieuwe leden heel erg handig is als daar even in een uurtje een overzicht over gepresenteerd wordt. Dus dat steun ik.
Dank u wel, mevrouw Van Heijden. En dan kom ik bij de hekkensluiter van deze keer, de heer Meerhof,
ja, dank
Partij
u wel.
Van de Arbeid.
Ik denk inderdaad dat dat een goed idee is, mevrouw Van der Heijden, mevrouw De Wit. Ik sluit me daarbij aan, omdat ik het stuk toch nog steeds blijf lezen met zorgen, ook nu na de beantwoording van de vragen. Achterstallig onderhoud of wat als zodanig wordt ervaren, dat kan een reden zijn voor een docent om naar een andere school te gaan. Dat kan een reden zijn voor een ouder om zijn kind ergens anders naartoe te brengen. Dus alleen al een helder uitzicht kan het verschil maken. Dat is echt onze gezamenlijke taak om dat goed te doen. Dus ik laat me heel graag daarover bijpraten. Ik had voorbereid dat ik hoop dat de commissie op de hoogte gehouden wordt, maar zo'n technische bespreking vooraf lijkt me daarvoor zeer geschikt. Dus daar sluit ik me graag mee aan.
Dank u wel. Volgens mij kan ik daarmee concluderen dat de motie voldoende is behandeld en goed is afgedaan daarmee ook. En dat het stuk met waardering is ontvangen. Als ik zo rondkijk heb ik dat ook gehoord. En dat er een brede animo is voor een technische sessie. Dus volgens mij moeten we dat gewoon via de griffier moeten we dat...
vragen.
Zoiets. Dus dat hebben we genoteerd en dan kijken we of daar een plekje voor gevonden kan worden. Volgens mij kunnen we daarmee dit agendapunt afsluiten. Ik zie niemand protesteren op mijn nee, toch wel?
Ja, ik twijfel een beetje, omdat ik toch met de zorgen over het tijdschema blijf zitten. Zolang dat onduidelijkheid is, hebben we wel een gezamenlijk probleem dat we nog moeten oplossen. Dat is althans mijn zienwijze, of onze zienwijze moet ik zeggen. Dus ik zou het fijn vinden, als dat wordt gedeeld, dat dat onderdeel is van de samenvatting.
Dames en heren, we gaan altijd kijken of we tot een gemeenschappelijke conclusie komen. En volgens mij heb ik bij iedereen wel enige zorg gehoord over de tijd. Dus volgens mij kunnen, en ik denk dat de wethouder daarin niet anders zich heeft opgesteld en daarmee precies hetzelfde heeft gecommuniceerd. Dus daarmee is uw zorg ook ondersteund volgens mij. Dus die vullen we toe aan de conclusie dat daar enige zorg bij zit. Wil de wethouder nog iets toevoegen? Of zegt hij, het is helemaal goed
zo? Nee, het is, nou ja. Ja
meneer Struijf.
Sorry, voorzitter. Nee, het is een complex, het is een complex traject. En alles hangt met alles samen. En meneer Meerhof die vat dat gewoon terecht samen. Het is niet erg als een school een klein beetje wat achterstallig onderhoud heeft. Als je maar helder kunt uitleggen naar de docenten en naar de leerkrachten of naar de ouders van ja, maar over 2 jaar komt er iets nieuws. En dan is dat te overzien en geeft dat perspectief. Nou, en dat is nou net wat we hebben getracht met dat grote masterplan waar we in ook gefaseerd hebben. Maar dat gaan we nu nader toelichten hoe dat tot stand gekomen is, welke criteria daar een rol hebben gespeeld en hoe ook de verschillende besturen daartegen aankijken. Want een aspect wat ook nog meetelt is dat je als bestuur van een onderwijsinstelling is het ook niet handig om 2 scholen van jou, wat onder jouw verantwoordelijkheid vallen, ook vlak na elkaar te hebben. Want het brengt nogal wat met zich mee, ook intern. Dus daar is ook allemaal rekening mee gehouden. Maar dat komt bij de technische sessie. En we hebben het op de update, hè, om u regelmatig bij te houden.
Dank u wel, wethouder. Nou, zoals u heeft gehoord, we gaan iets inplannen. Dat wordt meegenomen naar de Griffie. Houd het informatierondje wat de wethouder altijd geeft, hou die in de gaten. Daar komen collegeberichten, komen daar uw kant ook op voor een update. Stel altijd vragen, dat is bij meneer Struijf meer dan welkom als hij om iets toe te lichten of uit te leggen. Volgens mij kunnen we daarmee dit agendapunt afsluiten. Dan gaan we naar het We gaan al een eind op streek. We komen bij agenda punt 5. Ontwikkeling in sociaal domein, inclusief Spaarne, werkt. Ja, daar bent u weer. Meneer Struijf. U heeft een memo over het sociaal domein ontvangen. En daarmee wordt u op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Wethouder, heeft u nog daar iets aan toe te voegen op deze korte termijn?
Ik wilde nog toevoegen dat ik een petitie had ontvangen vanochtend, maar er is uitgebreid over gesproken. Dus dat is achterhaald. Nee, verder heb ik daar niets aan toe te voegen.
Dank u wel. Zijn er vanuit de commissie nog vragen naar aanleiding van? Iets wat u graag kwijt wil? Uw hart wil luchten? Nee, ook daar niet. Dames en heren, dan schieten we op. Dan sluit ik dat punt ook af. Dan gaan we naar agenda punt 6, de actiepuntenlijst. We hebben er net eentje opgezet, namelijk de pilot. Dus die is erbij terechtgekomen. Ga ik even kijken. Er zijn verder geen mutaties op de actiepuntenlijst. Dus dat. En ik kijk nog even rond, ik zie ook geen vragen. Dames en heren, dan zijn we al bij het feestelijke laatste punt terechtgekomen. Agenda punt 7, de rondvraag wat verder ter tafel komt. Ik heb geen aanmeldingen gezien, maar wellicht heeft u nog een brandende vraag. Ja, meneer Bonnema, VVD.
Ja, ik had wel een aanmelding gedaan, maar redelijk laat, pas om 7 uur. Dus dat heeft dan zijn
daar
gemist.
Dan zitten we aan de gehaktballen, meneer Bonnema.
Ik heb 2 vragen voor de wethouder eigenlijk. Ik zal 1 vraag schriftelijk stellen, want dat is best nog een lastige inhoudelijke vraag. Het gaat over de kostendelingsnorm. Misschien dat u dat zo al iets zegt, maar er zijn heel veel steden in Nederland die gaan de kostendelingsnorm al eerder afschaffen. Dan gaat het erom dat mensen die in de bijstand zitten hun kinderen thuis kunnen laten wonen tot 27 jaar. Die regel is nu 21 jaar. En de vraag van de VVD is het ook mogelijk in Heemstede dat we dat eerder gaan doen dan de regelgeving laten afwachten. Anders zou die regel pas ingaan op 1 januari 2023. En ik had gelezen dat inmiddels Arnhem, Rotterdam en ook wat kleinere steden dat al eerder willen doen. De vraag van het VVD is of dat mogelijk is in Heemstede. Maar ik zal deze vraag schriftelijk even indienen, want er zit toch een hele bijlage bij. Of u moet zeggen, ik kan daar nu al antwoord op geven, dan is dat ook goed.
Meneer Struijf is onze vraagbaak vanavond. Meneer Struijf.
zijn, dank u wel voorzitter, als je het hebt over de kostendelersnorm, dan hangt het een beetje van af nog of kinderen al of niet naar school gaan, hè, tot de 27e, anders telt het sowieso niet mee. De grotere steden die zijn ermee aan het experimenteren, zij zijn er mee aan het experimenteren om te kijken ook van hoe dat dan uitpakt met die kostendelersnorm. Ik heb het hier intern ook over gehad, van kunnen wij er iets mee? De gemeente Tilburg heeft er ook al allerlei projecten mee uitgevoerd. En het is toch lastiger om dat te doen voor een organisatie als de onze, als voor een grote stad. Ook omdat het aantal personen waar het om gaat beperkt is. Nou, ik moet dat geen excuus zijn, want als het voor 1 of 2 mensen kan helpen, dan helpt het ook. Maar de impact... Om aan die kostendelersnorm iets te doen in Heemstede is beperkt. Plus dat we ook nog eens een keer in afwachting zijn van die uitvoeringsregeling van het Rijk zelf. En als dat dan weer net anders wordt als dat het in je experiment is geweest, moet je weer dingen gaan terugdraaien. Dat vraagt behoorlijk wat. Wat ik zal doen... is de kostendelersnorm nog een keer aan de orde stellen intern... om te kijken van, joh, is er al iets meer bekend? Want ik heb deze vraag zelf gesteld intern oktober vorig jaar. omdat ik natuurlijk ook zag van, hey, zit hier meer ruimte in? Kunnen we hier iets mee? Maar goed, ondertussen zijn er allerlei andere regelingen ook tussendoor gekomen die aangepast moeten worden. Nu zijn we ook weer bezig met de energietoeslag, zal ik maar zeggen. Maar ik zal het nog een keer aan de orde brengen.
Ja, graag.
Ja, meneer Wonnema, tevreden met het antwoord?
Helemaal goed. Ik had nog een andere vraag over...
Meneer Bonnema, en dank meneer Schuif voor zijn antwoord.
Nog één kort andere vraag over de telefonie voor Oekraïners. Ik had van een aantal Oekraïners begrepen dat over de telefonie van Oekraïners. Wij hebben van de VOD begrepen, maar ik zelf ook, dat hun telefoon hier vaak niet werkt. Omdat de provider is natuurlijk in Oekraïne en dat nummer werkt dan hier niet meer. Maar ook de telefoon zelf, die staan vaak vol met malware en software, waardoor de telefoons niet goed werken. Nu was ik de iPad aan het ophalen een paar weken geleden en het kreeg een aantal Oekraïners een telefoon van de gemeente hiermee, met een simkaart. De vraag is even, is daar een algemeen beeld over of wij vanuit de gemeente die ondersteuning kunnen bieden, of moeten we daar op zoek naar een partner in de regio? Is daar meer bekend bij de gemeente over hoe dat zit?
Voor deze vraag komt dank speciaal de burgemeester van haar huis.
Dames en heren, mevrouw Nienhuis. Dank u wel. Is helemaal beschikbaar om deze vraag voor zover ik kan te beantwoorden.
Fijn, dank u wel voorzitter. En fijn om even in deze commissie te zijn vanavond. Anders had ik hier toch na mijn merengue-les bij de regenboogborrel was ik voor niks aangeschoven. Dit is echt een vraag. Goed dat u die stelt. Wat mij betreft mag u hem ook, zeker als jullie ook signalen krijgen rondom de opvang of uitdagingen, stel ze gewoon. Hoeft niet per se wat mij betreft in de commissie. Want als u moet wachten op de commissie, dan speelt het probleem al een paar weken, zou ik maar zeggen. Dus dank voor deze vraag, die nemen we mee. We gaan ook checken of er ook uit andere gemeentes dit soort geluiden zijn. En of ze ook bij ons spelen. En dan gaan we kijken wat een mogelijke oplossing is. Dus dank.
Dames en heren, kijk ik nog verder even. Volgens mij, meneer Bonnema, zijn we zijn rond. Goed. Kijk ik nog even de commissie rond of er nog iemand is die wat kwijt wil? Nee. Dames en heren, dan concludeer ik dat we deze avond volgens mij helemaal soepel door zijn gekomen. Dan wil ik u complimenteren met uw eerste commissievergadering die u volgens mij hartstikke professioneel heeft gedaan. Ik denk dat we nog even de verkenning in moeten gaan hoe we dit debat met elkaar het beste kunnen gaan vormgeven. En de vraagstellerij en weet ik het allemaal nog meer. Maar volgens mij hebben we in ieder geval een goede eerste avond met elkaar achter de rug. En ik wens u heel wel thuis. Dank u wel. Hiermee sluit ik de vergadering.